Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché, vandaag met regisseur en choreograaf Alain Platel. Van zijn meest aangrijpende voorstelling, Requiem pour Elle, heeft hij net een boek gemaakt met het hele verhaal hoe de voorstelling en de film over de stervende vrouw tot stand zijn gekomen. Maar wat is dat, de dood? Wat gebeurt er echt als iemand zijn of haar laatste adem uitblaast? En wat doet dat met al wie van dat eindige leven deel uitmaakt? Alain putte inspiratie uit het afscheid van zijn vader, maar ook de dood van zijn trouwe hond maakt deel uit van het aanvaardingsproces. Hoe komt het dat we zo slecht om kunnen met de dood en met de menselijke imperfectie? We zijn hier lang nog niet uitgepraat over schoonheid en lelijkheid in deze wereld. Dit is Touché met Alain Platel. Een zeer goede middag. Israël Kamaka Wiwo Ole met Somewhere Over the Rainbow, Alain Platel. Het is en blijft een bijzonder nummer, hè? Valt veel over te vertellen. Om te beginnen bijvoorbeeld al bij de zanger, een Hawaïaanse zanger die veel te vroeg is gestorven.
Ja, en die heel corpulent was, zoals ze dat dan heette.
340 kilo.
Ja, ja, maar wat een mooi lijf heeft die gast. Dat is echt ongelooflijk. Dus je kunt dat terugvinden op video, op YouTube natuurlijk, die opname. En wat er ook heel mooi is aan die opname, dat is dat het geluid van de mensen die je daar dan op het einde hoort, dat zijn mensen die in het water staan op het moment dat zijn as wordt uitgestrooid in de oceaan. Dat is heel ontroerend, vind ik. En waarschijnlijk ook de mooiste versie die ik ken van dat lied. En dat lied was een van de iconische liederen die we absoluut wilden gebruiken in de voorstelling Gardenia. Toen dat ik die samen met Frank van Laken en Steven Prengels heb gemaakt. Echt een fantastische ervaring. Die trouwens een vervolg krijgt.
Ah ja?
Dat kan ik er als primeur bijvoegen. In die zin dat de originele cast heel graag die voorstelling opnieuw wil spelen, 10 jaar later. En dat we dus aan het onderzoeken zijn of dat mogelijk is. Dat is echt heel bijzonder. Maar dus de cast bestond uit een groep ouder wordende travesties, transseksuelen, die hun verhaal vertellen, eigenlijk.
Nog lang voor het transgenderverhaal zo erg in de media was, trouwens.
Ja, soms krijg ik het gevoel dat dat een van de triggers is geweest, die er ook voor gezorgd heeft dat het misschien iets meer bespreekbaar is geworden. Ja, dat zou wel. Misschien wel, ik weet het niet.
Ja. En dan is er The Rainbow, waar hier wordt over gezongen. Ja. En dat ook natuurlijk symbolisch geworden van die gemeenschap.
Ja. Zo is dat. En dus als wij vroegen naar de cast, aan de cast om muziek binnen te brengen, was dat een van de eerste songs die moest binnenkomen. Dan wel de versie van, hoe noemt ze, de dochter van Judy Garland. Mm-hmm. Of Judy Garland zelf. Maar het was tijdens de repetitieperiode dat een van de actrices die ook meedeed, Griet de Bakker, mij die versie heeft laten horen. Ik vond die ongelooflijk mooi. Ja. We hebben die uiteindelijk niet gebruikt in de voorstelling, maar dit wel op een of andere manier.
Alain Platel, hoe volg jij het nieuws?
Redelijk intens. In die zin, ik ben een heel regelmatige kijker van ter zake en de afspraak. En dat is voor mij zo'n soort van referentie geworden. Als het gaat over het volgen van de politieke realiteit van deze wereld. Ik probeer het eigenlijk nogal intens te volgen. Niet dat ik daar zo'n duidelijke ideeën over heb van wat goed is en wat slecht en hoe het moet met deze wereld, maar het helpt mij om inzicht te krijgen, zeker en vast.
Dan is dit nieuws jou ook niet ontgaan, denk ik. Hè?
Al dagen was er opschudding, vooral in Franstalig België, dat Vlaams Belang verkozene Dries van Langenhoven als een van de twee jongste Kamerleden vooraan zou mogen zetelen, naast Patrick de Waal, die de zitting leidde als Kamerlid met de grootste anciëniteit. Schild- en vriendenleider van Langenhoven werd begin van de week in verdenking gesteld wegens racisme en negationisme.
Touché.
Wat raakt jou het meest in dit bericht?
Het is een van die vele berichten die aantoont hoe we langzaam aan het opschuiven zijn naar het evident vinden dat rechtse en extreemrechtse standpunten kunnen worden geventileerd op een ongefilterde manier. Er is misschien zelfs nog iets anders dat mij veel meer heeft geraakt op een vreemde manier. En dat is bijvoorbeeld in de afspraak een gesprek met Michiel Vos, een correspondent uit Amerika. En ik vind dat een fantastische journalist. Maar die komt daar doodleuk vertellen dat het eigenlijk ongelooflijk opwindend is om naar een rally van Trump te gaan kijken en om daartussen te staan en om mee te cheeren en te roepen met de menigte datgene wat dat Trump vraagt om te schreeuwen en te roepen. En dat iemand daar op zo'n ontspannen manier kan over praten alsof het een leuk fédiver is, vind ik echt heel verontrustend. Dat opschuiven naar het evident vinden dat dit er allemaal is vandaag, daar voel ik mij zeer ongerust over en ik heb daar ook geen antwoord op. En ik voel samen met mij ook geen enkele andere politieke partij, bijvoorbeeld.
Maar begrijp je dat mensen meer en meer rechts stemmen?
Er zijn veel dingen die ik begrijp. Eén daarvan heeft te maken met het feit dat je het gevoel wilt hebben dat je je kunt identificeren met een bepaalde groep van mensen. Ik heb dat in mijn eigen werkomgeving ook voortdurend meegemaakt. En dat was zelfs een van de thema's waar ik rond gewerkt heb. Namelijk het feit dat dat de mens de behoefte heeft om deel uit te maken van een duidelijke gemeenschap. Waar dat hij zich in erkend voelt. Dus zo'n behoefte voel ik wel en erken ik wel. Maar dat zich dat dan moet vertalen in het uitsluiten van een heleboel andere mensen en het claimen van een soort van eigendomsrecht, dat is voor mij onbegrijpelijk. Ik vind het feit dat ik geboren ben in Gent, vind ik puur toeval. En ik woon daar graag. Ik voel mij ook heel erg geconnecteerd met de Gentenaars en met de geschiedenis van Gent. Maar ik kan dat onmogelijk claimen als iets van mij en van mij alleen. En ik zal mij daar ook blijven tegen verzetten, tegen dat gevoel. Dus er is een deel van mij die dat zeker erkent en herkent, maar absoluut niet wil meegaan in een soort van eng nationalistisch denken. Ik werk al meer dan 35 jaar met mensen die van overal in de wereld komen. Ik ben verplicht om elke dag 3-4 talen door elkaar te spreken. Dus voor mij is het heel vreemd om te denken van... dit is hier van mij en dit is de taal die je moet spreken. En zo moet het. Dat is zo surreëel. Ik denk dat via internet... dat we ook in een wereld leven die alsmaar figuurlijk kleiner wordt. En onze vrienden zitten op dit ogenblik in Australië en Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika en de Noordpool, bij manier van spreken. Dus het op zoek gaan naar hoe dat we deze kleine aardbol eerlijk kunnen bewonen met allemaal, vind ik een hele moeilijke oefening. Dus zonder dat we daar de grenzen van gaan vastleggen, van dit is van ons en weet je allemaal. Ik vind dat een zeer moeilijke oefening, maar het is de enige mogelijke oefening. We moeten daar naartoe. We moeten naar het aanvaarden dat deze wereld maar tijdelijk bewoond wordt door ons en niet van ons is.
De gevolgen van extremisme heb je ook zelf gezien, hè? Want je bent ooit in de Gazastrook geweest. Een plek dat jou helemaal overhoop heeft gehaald, hè, door wat je daar hebt gevoeld, gezien, gehoord.
Ja, ik werkte... ik denk dat ik voor het eerst geconfronteerd geweest ben met de situatie in Israël, ergens eind jaren 80, toen dat de eerste intifada uitgebroken is. Want ik had zo'n soort van ideaalbeeld van Israël, dat is een soort van ideaal socialistisch land, zal ik maar zeggen. Met de kibbutz en dat soort van dingen. En toen ineens bleek dat daar nog mensen woonden, bij manier van spreken. En dat die daar ook al langer woonden. En dat er dus hele grote spanningen waren tussen twee gemeenschappen. Dus vanaf dan ben ik dat beginnen volgen. Maar dat werd heel concreet met de jaren 90, toen dat ik ook samenwerkte met Israëlische dansers, die zich enorm veel zorgen maakten van rond datgene wat er aan het gebeuren was op dat moment in Israël. En dan begin jaren 2000 werd ik dan uitgenodigd om naar de bezette gebieden te gaan. En dat wou ik dan echt voor mezelf gaan checken, gaan kijken van wat is dat daar nu? En dat was inderdaad een enorme schok om te zien dat er in een land een volledige gemeenschap op zo'n gruwelijke manier onderdrukt werd en aan de kant werd geschoven en geïsoleerd werd. Het was duidelijk voor mij van zodra dat ik daar was dat het onmogelijk was om geen stelling in te nemen in dat conflict vanaf dan. Want ik was op zoek naar artistieke connecties tussen Palestijnse artiesten die daar leefden en die zich heel erg geïsoleerd voelden. En de Europese scene, zal ik maar zeggen. En het werd me dus heel snel duidelijk dat ik daar onmogelijk neutraal kon in blijven. Dat ik daar dus wel een standpunt moest innemen. En dan hebben we samen met de compagnie gekozen om de culturele boycott van Israël te steunen. En dat doen we tot op vandaag. Dat is een heel moeilijke beslissing die vandaag zelfs nog meer repercussies heeft op ons dan vroeger.
Waarom?
Het wordt alsmaar moeilijker. Wel, omdat... Omdat er alles aan wordt gedaan om de boycottbeweging, die eigenlijk een heel vreedzame beweging is, een geweldloze beweging, omdat die voortdurend in discrediet wordt geplaatst. En er zijn zelfs al landen waar het strafbaar wordt gesteld om de BDS-beweging, dus die boycottbeweging, te steunen. In Duitsland is onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd om dat strafbaar te stellen. Wat dat zou dus betekenen dat we binnenkort in Duitsland niet meer zullen mogen spelen als we die boycottbeweging blijven steunen. En daar is eigenlijk het voorbije jaar al heel veel rond te doen geweest. Dus het steunen van de boycottbeweging wordt meer en meer, zelfs al groeit die, wordt meer en meer een heel moeilijke zaak.
Ah. Ja. Ga jij je mening dan aanpassen of hou je voet bij stuk?
Nee, ik ga mijn mening niet aanpassen. Ik denk dat daar echt fundamenteel iets heel onrechtvaardigs gebeurt. Ik respecteer diegenen die de boycott niet willen ondersteunen en die op zoek zijn naar alternatieven, naar samenwerkingsverbanden. Maar het is voor mij het enige duidelijke standpunt dat ik daarin wil en kan innemen. En ik vind het ook vreemd dat er zo weinig... langs de ene kant vind ik het vreemd dat er zo weinig artiesten of organisaties, artistieke en culturele organisaties hier in Vlaanderen die beweging ondersteunen. Maar ik begrijp het ook omdat het, zoals ik daarnet vertelde, ook alsmaar moeilijker wordt om het te doen, geriskeerd als artiest of als organisatie, ontzettend veel vandaag de dag als je die beweging steunt.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares. Nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd all remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? So you better have some fun, no matter what.
Little Jimmy Scott met die heel bijzondere versie van Nothing Compares to You. Alain Platel, waarom wou je dit laten horen?
Ik denk dat alle muziek die ik ooit gebruikt heb in alle voorstellingen mij altijd en voor altijd zal bijblijven. Er is geen enkel nummer dat ik ooit gebruikt heb die ik nu niet meer zou gebruiken. Uh-huh. Dus alle muziek blijft heel stevig overeind, zou ik maar zeggen.
Dit was het einde van de voorstelling Out of Context, hè?
Juist,
voor Pina.
Ja. Het is een lied dat ik ooit in de hand gestopt gekregen heb van Lieven Thirion, de manager van Les Ballets Syl Labbé. Heel lang geleden. En die mij zei van, dan moet ik een keer naar luisteren. En ik wist op een goede dag, ga ik daar ooit iets mee doen. Maar ik heb het juiste moment afgewacht. En dat was inderdaad Out of Context voor Pina. waar de muziek wordt opgelegd nadat de danser op het eind van de voorstelling, een van de dansers op het eind van de voorstelling aan het publiek vraagt van, om eerst om de rechterarm op te heffen. En als iedereen zijn arm omhoog gestoken heeft, dan vraagt, wie wil er dansen met mij? En terwijl het lied wordt afgespeeld, wacht hij op iemand uit het publiek die dan het initiatief wil en durft en kan nemen om naar boven te komen op het podium om samen met hem te dansen.
Altijd wel een bijzonder moment, denk ik. Want je weet niet wat er gaat gebeuren.
Ja, dat is, ik denk dat dat voor mensen in de zaal heel confronterend is. Ja. En dat is het effectief. In die zin dat als er niks gebeurt, dat gebeurde af en toe. Dus dat er niemand durfde naar boven te komen. Dan hoorde achteraf mensen in de zaal zeggen van, ah, shit, ik had het toch moeten doen. Ik stond op het punt om. Maar tegelijkertijd is het ontzettend ontroerend als iemand dan het initiatief neemt om naar de scène op te klimmen om samen met Romeo te gaan dansen. Dat is heel, heel touchant.
Die voorstelling was opgedragen aan Pina Bausch. Voor bijzonder veel mensen uit de artistieke wereld een groot voorbeeld. Hè? Een Duitse choreografe, artistieke moeder van heel veel mensen, ook van jou. Je hebt ze ook ontmoet. Hoe was dat om haar in levende lijven te ontmoeten?
Ja, het was een artieste, een vrouw die ik op een soort van onmogelijk hoge piedestal had gezet gedurende mijn leven. En dan op een bepaald moment kom je die inderdaad live tegen. En dat had te maken met een vraag van het Klapstuk Festival eind jaren 90, die aan mij gesteld werd om het festival te curator te zijn van het festival. En in plaats van het voorstellen van de nieuwe voorstellingen in hedendaagse dans in het festival, had ik dan voorgesteld van de 10 voorstellingen die mijn leven hadden veranderd, om die terug op de scène te brengen. En één daarvan was Café Müller. En dat bleek niet onmogelijk te zijn, terwijl dat iedereen dacht van dit is gewoon onmogelijk. Pina Bausch vragen om die voorstelling, die eigenlijk niet zo lang duurt, 40 minuten, om die naar Leuven te brengen, in een zaaltje dat veel te klein is. En voor één avond, want meestal speelt ze op eenzelfde plek gedurende een paar weken en combineert ze die voorstelling met een andere, Le Sacre du Printemps, had iedereen gezegd van dit is onmogelijk. Maar ik had haar dan die vraag gesteld en ze heeft daarop geantwoord van kom af naar Wuppertal, kom kijken naar een voorstelling en achteraf gaan we iets gaan eten en dan zullen we het daarover hebben. En ik dacht, ja, heerlijk. Maar als ik daar dan zat in de zaal, was ik maar met één ding bezig, dat was van hoe ontsnap ik hieraan? Want dat bleek dan zo stresserend te zijn, om dan ineens uw idool tegen te komen, zal ik maar zeggen. Maar dat bleek nergens voor nodig natuurlijk, hè, want achteraf als ik die dan ontmoette, bleek dat een fantastische vrouw te zijn, die niet alleen via haar werk, maar ook in realiteit gewoon een hele mooie persoonlijkheid is.
En die iedereen onder tafel dronk.
Ja, dat is heel merkwaardig, want dat is een hele fijne vrouw. Ik bedoel dan fysiek. En die kon behoorlijk drinken en ook behoorlijk roken.
Haar sigaret was onafscheidelijk.
Ja, ja. Ik heb haar daar ooit eens over bevraagd. Omdat ik vond dat zij daar zo mooi mee stond, met een sigaret. Mm-hmm. En dan zei ze van, Alain, a cigarette for me is the time to solve a problem. Mm-hmm. Dus als ze met een probleem rondliep in de studio, dat ze opgelost wilde krijgen, dan was een sigaret roken de tijd die ze nodig had om daar een oplossing voor te vinden.
De kracht van Pina Bausch.
Ja.
Wat was de kracht van Gerard Mortier?
Het was veel dingen tegelijk. Hè. Hij had om te beginnen die kracht om te voelen waar het talent zat. Nog voor het ontdekt werd, bij manier van spreken. Hij had de kracht ook om vanuit zijn passie voor dat vak, wat ik eigenlijk al op zich niet zo evident vind, want zeker in die periode, ik heb het dan over de jaren 80, 90, waarbij dat opera heel zwaar in vraag gesteld werd, was hij dan toch diegene die vond dat een artistiek medium was waar dat nog veel in kon gebeuren. Zo.
Maar als mens, als we het even hebben over de mens Gerard Mortier, want jullie waren bijzonder close, hè, tot zijn laatste dag.
Ja, dat klopt. Er zijn twee soorten Gerard Mortiers. Er is de privépersoon en er is de directeur. En als directeur was hij heel voortvarend. Was iemand die op tafel kon kloppen, die zijn tegenstrevers uitdaagde, die geen enkel debat uit de weg ging, die dus op dat vlak figuurlijk een luide stem had. Maar privé, de keer dat ik hem ontmoet heb in gesprekken ter voorbereiding van projecten die we samen gedaan hebben, maar ook informeel, want hij vond het heel aangenaam om vrienden uit te nodigen om samen te gaan eten, en dat heeft hij een aantal keer gedaan, was het uiteraard iemand die net zoals elke mens ongelooflijk gevoelig in het leven kon staan. En die blijkbaar met een aantal mensen rondom mij, en ik denk dat ik een van die mensen was, zich veilig genoeg voelde om dan ook heel om alle sentimenten en alle gevoelens waar dat hij mee rondliep, om die te delen en die te toetsen. Mm-hmm. Met de mensen die hij vertrouwde. En dan krijg je dus de twee facetten van één persoon te zien, en dan begrijp je waarom iemand zo gepassioneerd in zijn werk staat ook. Ja.
Hij leed aan pancreaskanker en heeft jou gevraagd om zijn euthanasieverklaring te tekenen. Hè? Hoe was dat om die vraag van hem te krijgen?
Dat was heel dubbel, want dat was. Ik voelde dat aan als een blijk van vertrouwen. Dat was dus al zeker duidelijk zo. Maar tegelijkertijd vond ik dat ook heel. Ik vond dat verpletterend eigenlijk. Iemand die u met zo'n vraag, of met zo'n verzoek opzadelt, bij manier van spreken. Want als je dat ondertekent, dan belooft je ook om erbij te zijn als die persoon gaat sterven.
Je was er ook bij.
Ja.
En hoe was dat?
Ik wist niet of ik dat wou. Ja, en dan was ik er effectief ook bij. Dat hele verhaal daarnaartoe was ook wel bijzonder, omdat hij had dus gekozen voor euthanasie, maar tegelijkertijd wou hij dat ook niet. Dus hij heeft dat heel lang uitgesteld, tot op het moment dat het eigenlijk bijna niet meer mogelijk was. Dus ik ben vroeger bij hem geroepen dan het moment dat gepland was om euthanasie te plegen. En dat was eigenlijk een soort van urgentie. Dus de familie belde mij op een zaterdagavond om te zeggen van het zal niet lang meer duren. Je ziet het zitten om nog naar Brussel te komen. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik ben toegekomen bij hem op de kamer. Zijn partner Sylvain Camberlin zat daar toen bij. En ik was erbij op het moment dat hij stierf. Denk een vijftal minuten later. En dat was. Dat was heel schokkend, omdat ik mij op dat moment ook afvroeg van, zit ik hier wel op mijn plaats? De familie was toen net de kamer uitgegaan om even te bekomen. Die zaten in een bibliotheek daar net naast. Dus ik was daar alleen samen met Sylvain en Gerard dus. En ik vond dat heel vreemd, dat ik daar zat en vijf minuten later dat hij eigenlijk weggleed, zal ik maar zeggen. Ja. Dat ik daar dus getuige van ben geweest, vond ik heel uitzonderlijk, ja.
Hij is hier ook geweest, een drietal jaar voor zijn dood. En toen spraken we even over de dood. En ik heb eens terug opgezocht wat hij toen precies zei. Wil ik laten horen.
De keer dat men 67 wordt, de keer dat men 60 overschrijdt, moet men zich bezighouden met de dood. Men moet daar veel meer over nadenken.
En doet u dat?
Ja, natuurlijk. Ja? Het zou verkeerd zijn. Het is een van de grote problemen van onze tijd is dat men de dood verdringt. Ja. De dood is deel van het leven. We kunnen niet leven zonder te weten dat we moeten sterven.
Touché.
Alain Platel, aanvaard jij dat de dood deel uitmaakt van het leven?
Dat is het touché-moment van deze touché. Hè. Dus hem opnieuw horen en daarover praten is toch wel heel, heel bijzonder, hoor. Uh-huh. Wat was uw vraag? Sorry.
Of hij gelijk heeft. Maakt de dood deel uit van het leven? Moeten we dat meer leren aanvaarden?
Goh, ik persoonlijk ben daar echt wel al mee bezig vanaf mijn 18 jaar ongeveer. Stiekem, zou ik maar zeggen, want ik vond het altijd heel moeilijk om dat dan openbaar te maken en te delen met mensen, omdat zeker vrienden van toen en van die leeftijd al zoiets van zeg, laat dat eens los en leef enzovoort enzovoort. Maar ik vind het bezig zijn met de dood zo essentieel, zonder dat dat verpletterend is. Hè? Want ik praat er veel over en ik ben er vaak mee bezig. En alle voorstellingen die ik gemaakt heb, flirten wel met een of ander metafoor of beeld die te maken heeft met het sterven. Het verplettert mij niet. In die zin, het maakt mij niet Het maakt het niet onmogelijk om echt voluit te genieten van het leven, maar ik vind het zo evident om daar alle dagen mee bezig te zijn. Ik probeer daar soms niet altijd iedereen mee lastig te vallen, maar heb er ook geen moeite mee om dat af en toe ook wel echt te delen met mensen. Omdat ik weet dat als je die deur openmaakt, dat mensen het ook soms opluchtend vinden om daar te kunnen over praten en daar mee bezig te zijn. Ik denk dat dat echt wel iets is waar iedereen mee bezig is. Misschien is niet iedereen zo gretig om daar voortdurend mee naar buiten te komen, maar het feit dat daar af en toe over gereflecteerd wordt, over gepraat wordt, ook met vrienden en kennissen, vind ik heel evident.
Mm-hmm. Heb je met Gerard veel over de dood gepraat?
Naar het einde toe wel. Op het moment dat duidelijk werd voor hem dat hij er niet zou aan ontkomen, dan had hij daar ook behoefte aan om daarover te kunnen praten. Dat was niet makkelijk voor hem. Dat was echt heel moeilijk, want hij heeft er ook alles aan gedaan om te genezen. Hij heeft denk ik alle mogelijke therapieën en alternatieve therapieën gevolgd die er op deze wereld bestaan. Hij heeft denk ik ook heel veel steun gehad aan een aantal intimi rondom hem die hem daarin ook de plaats en de tijd en de ruimte gaven om daarover te praten. Een aantal keren wel, maar niet voortdurend. Maar naar het eind van zijn leven toe, zeker als hij dan op verre plaatsen zat, communiceerden wij via mail en via sms. En dan gingen we geen enkel taboe daar rond uit de weg.
Hoe zie jij dat zelf, dat doodgaan?
Ja, dat is een vraag die naar aanleiding van dit project en het boek vaker aan mij wordt gesteld. En dan kan ik alleen maar antwoorden. Het heeft mij geholpen daarmee bezig zijn om iets minder schrik te hebben van bepaalde dingen rondom de dood. Maar tegelijkertijd ben ik er niet zeker van of ik heldhaftig zal zijn als het zover komt. Misschien ben ik echt ook een grote bangerik of zal ik met grote angsten of hysterisch reageren op het sterven? Ik weet het niet hoe. Mm-hmm. Ik hoop van niet. Ik hoop dat de dingen die ik nu leer en die ik nu opdoe aan informatie mij ten goede gaan komen.
Gerard Mortier is tussen zijn boeken gestorven. Hè? Naast de boeken die hij heeft gelezen en die hem zoveel hebben bijgebracht. Zou het ook zo'n plek kunnen zijn, mogen zijn, als het bij jou gebeurt?
Ik heb daar onlangs met mijn vrouw snel over gesproken, want we hebben een dakterras. Hè. Wij wonen in een appartement in Gent, een fantastisch mooie plek. En mijn schoonbroer heeft daar op het dak daarvan een ongelooflijk mooi terras gebouwd. En mijn neef Pieter Jan, die heeft daar een paar maanden geleden heeft hij dat helemaal opgekuist. Dus dat is een ongelooflijk. Dat is ons paradijs. En ik heb al dikwijls tegen Isel gezegd van moest ik hier kunnen gewoon tussen die bloemen en tussen die ondergaande zon en die wolken die passeren kunnen wegleiden. Het zou een mooi einde kunnen zijn.
Dat is al beslist voor jou.
Ik weet dus niet hoe dat gaat gebeuren, hè, Friedel. Het kan plots gebeuren. Je kunt heel hard afzien via een ziekte, neerstorten met een vliegtuig of wegkwijnen in een soort van dementie of weet ik veel. Er zijn zoveel mogelijkheden die je weet die je kunnen overkomen. Maar moest je kunnen kiezen, dat zou daar wel een mooie plek zijn.
Ja. Isnel zou erbij zijn, denk ik.
Ja, ik hoop het wel. Ah. Ja.
Wie of wat is zij voor jou?
Dat is de vrouw waar ik nu ondertussen al 28 jaar van mijn leven mee deel. Zij kent mij het beste, denk ik. Zij heeft heel veel dingen meegemaakt samen met mij. En ik denk dat dat toch wel de belangrijkste persoon is in mijn leven. Ja. Alain, ik denk het niet, ik ben het zeker.
Alain est un Africain, zegt ze over jou. Waarom zegt ze dat?
Ja, omdat ze het gevoel heeft dat ze veel dingen die zo geassocieerd worden met het zwart zijn of Afrikaans zijn of wat dan ook, dat zij dat, doordat ze mij zo intiem kent, ook wel associeert met mij.
Wat zijn haar roots?
Zij is oorspronkelijk uit, ze is geboren in Benin. Ze heeft dan kort in Senegal gewoond. Dan verhuisd naar Frankrijk, waar ze is eigenlijk een Française. Ze wil het waarschijnlijk niet geweten hebben, maar ze is door en door Française. Maar tegelijkertijd ook iemand die haar roots meedraagt. Mm-hmm. En daar tegelijkertijd niet voor de volle 100% wil van afhangen. Zij is zelf een begenadigd muzikant. En een van de liedjes die zij geschreven heeft, die voor mij ook een belangrijk referentiepunt zijn, is een liedje dat heet My Roots Are Not Where I Come From, But Where I Go To. En ik vind dat iets waar ik vaak moet aan denken.
Mm-hmm. Jullie hebben geen kinderen, hè? Is dat...
Nee.
Bewust?
Wel, Isnel heeft wel een kind, hè. Haar zoon leeft in Frankrijk. We hebben het daarover gehad, hoor, onderweg. Maar ik was toen al in een fase, want we hebben elkaar leren kennen toen ik begin 30 was. En zij ook. En ik was toen al overtuigd van het feit dat ik geen kinderen wou, omwille van veel redenen. Ik stak het toen op het feit dat ik veel weg was. En dat ik dacht van, dan kan ik nooit echt voor een kind zorgen. En dat zou ik dan toch wel graag doen. Maar onderweg is het meer geworden dan dat. Heb ik het gevoel van, dat hoe mooi ik het leven ook vind, dat toch iets fundamenteel tragisch is. Zeker het weten dat dat er maar één uitgang is. En dat is het sterven, is het doodgaan. Ik kan daar niet mee overweg. Ik vind dat heel onrechtvaardig. En dat dan te moeten doorgeven... Naast het feit dat je ziet hoe moeilijk het is om voor elk individu om zijn plek te vinden in deze zeer moeilijke en chaotische wereld. Ja, ik weet niet of ik dat wil doorgeven. Maar dat is geen verwijt aan mensen die het wel willen doen. Want zo komt het soms over. En ik heb het soms moeilijk om dat standpunt te verdedigen. Want ik denk dat, en ik zie dat ook rondom mij, als ik zie met wat voor passie mensen kinderen willen en kunnen opvoeden, dan heb ik daar alleen maar de grootste bewondering voor. Maar het is niet voor mij. Nee.
Familie kan complex zijn, zeg je. Is dat zo?
Is dat zo, Friedel? Mag ik die vraag? Ja, ik denk het ook. Ja.
Hoe ervaar jij dat dan?
Wel, ik denk dat mijn vader is 6 jaar geleden gestorven. En het is bij het sterven van... een ouder, of het ouder worden van ouders en het zelf ouder worden, dat je ook voelt hoe complex zo'n systeem is, dat een familie is. We nemen het for granted en als iets heel evident. Maar eigenlijk is dat een heel kluwe van ingewikkelde relaties, maar ook van percepties, heb ik geconstateerd. Ik refereer naar mijn familie als naar een heel warm nest, waar het heel aangenaam was om in op te groeien. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs voor iedereen zo. Ik zie bij mijn zussen en bij mijn broer dat de manier waarop zij het opgroeien in dat gezin hebben ervaren, dat ook wel anders is. Soms complexer, soms eenvoudiger. Soms traumatischer en soms minder traumatisch. En er is een stuk van je leven waarin dat je dat niet echt doorhebt. Hoe dat voor iedereen apart is geweest. Maar zoals ik dan net ook zei, in die 40 jaar na dat je het gezin hebt verlaten, komen al die dingen naar boven. En bij het sterven van iemand belangrijk, zoals een vader, wordt dat denk ik ook heel duidelijk, of wordt dat nog duidelijker, dat dat voor iedereen heel verschillend is geweest. Mm-hmm. En ik vind het heel boeiend om mijn familie ook nu, op dit moment, te ontmoeten in de gesprekken die we daarover met elkaar voeren. Het is nooit echt volledig opgelost en opgeklaard. Maar het is ongelooflijk voedend en belangrijk voor mij.
Hoe gaat het met je moeder?
Op en af. Ze heeft een heel belangrijke beslissing moeten nemen. Zij is onlangs 90 geworden en is verhuisd van een appartement waar ze woonde, alleen, naar een service flat. En ook al vind ik de omgeving waarin dat ze woont eigenlijk best oké en heel aangenaam. Ik denk dat het voor haar mentaal heel moeilijk is om die overgang te maken. Enfin, ik denk het niet alleen, ik weet het en ik zie het en ik voel het. En wij allemaal in de familie. Ja, daar terug uw plek vinden en zin in het leven vinden en... niet voortdurend moeten denken van dit is het eindstation en dit is het einde en dit gaat ook al niet meer. En dat is een heel confronterend en heel moeilijk proces. Mm. En ook al staan we daar, denk ik, met de zussen en broers heel dichtbij, het is iets wat dat je niet voor de persoon in kwestie kunt oplossen. Je kunt er alleen maar heel dichtbij staan, maar alle beslissingen die daaromtrent moeten genomen worden, die moet zij nemen. En dat is, denk ik, in deze fase van haar leven heel erg moeilijk. Ja.
To be young, gifted and black. Oh, what a lovely, precious dream. To be young, gifted and black. Open your heart to what I mean.
You shouldn't leave now.
In the whole world, you know, there's a million boys and girls who are young, gifted and black. And that's a fact. We must begin to tell our young. There's a world of girls waiting for you. Yours is the quest that's just begun.
So when you're feeling depressed, alienated and real low, there's a great truth that you should know.
To be young, gifted and black, your soul's intact. Don't you forget it. Your soul's intact.
Oh, I'm feeling good. Langston Hughes is gone, but he meant the same thing. And you know about Billy, poor Billy. They killed her for the very same thing that you gave a party on. You know, they killed her because she smoked pot.
De onevenaarbare Nina Simone hier live met To Be Young, Gifted and Black, Alain Platel. Alain est un Africain.
Het is mijn vrouw Isnel die mij de grootsheid van die figuur heeft leren kennen. En trouwens, op dit moment speelt zij mee in een voorstelling waarin ze zelf Nina Simone speelt.
Mm.
Dat is nogal wat. Eigenlijk zijn er veel gelijkenissen tussen Nina Simone en Isnel. Maar toch ook evenveel verschillen. Hè? Want het was een nog complexere persoonlijkheid, zou ik maar zeggen. Ja, en door samen te leven en met een zwarte vrouw... heb ik eigenlijk ook al 3 decennia lang, maak ik van heel nabij mee datgene wat dat vandaag de dag ook heel actueel is. Alle vragen die gesteld worden rond de decolonisatie en dat soort van dingen, dat is voor mij dagelijkse realiteit geweest. Zelfs al is het niet zo dat we... daar heel letterlijk en voortdurend en alle dagen en 24 uur per dag mee geconfronteerd geweest zijn. Het was daar toch wel altijd. En het is nu zelfs nog meer aanwezig dan vroeger. Maar ik ben daar heel dankbaar voor, dat ik op die manier en via haar daar heb leren mee omgaan.
Je bent 63 ondertussen, hè? Wat zou je echt nog willen in het leven?
Niks heel concreet. Ik heb, denk ik, alles wat ik graag rondom mij wil, heb ik. Maar als ik intens kan blijven genieten van alles wat ik vandaag de dag meemaak en dat zo lang mogelijk kan volhouden, dan ben ik al heel gelukkig. Maar ik heb geen enkele materiële behoefte. Het is niet zo dat ik... zelfs al zijn er projecten die ik heel graag wil doen. Mind Gen bijvoorbeeld, samen met Frank van Laken, daar kijk ik enorm naar uit. En dus zo zullen er nog wel een aantal op mijn weg komen, hoop ik. Er is niet de behoefte van ik wil graag daar staan of zoiets, of daar naartoe gaan, of dat hebben. Nee.
Ja. En er komt een geüpdate versie van Keur.
Dat
als het
is bijvoorbeeld
over je
iets,
professionele ambities gaat.
Dat is iets waar ik bijvoorbeeld heel hard naar uitkijk. Ik had gezworen dat ik nooit iets opnieuw zou maken. Omdat elke voorstelling die ik maak, die hangt zo vast met de cast waarmee het gemaakt geweest is en een periode in mijn leven. Maar toen Jan van den Ouwe, die nu directeur is van de Opera voor Vlaanderen, en die ook de muziekdramaturg was van die voorstelling Keur, die we in 2012 gemaakt hebben, mij vroeg van, zouden we het willen opnieuw maken, maar dan met de dansers van het Ballet van Vlaanderen en het koor en het orkest van de Opera van Vlaanderen, dacht ik van, dat moet ik toch een keer doen en dat moet ik toch een keer proberen. En bijvoorbeeld vorige week zijn we dan naar het Ballet van Vlaanderen geweest en heb ik gemerkt dat ik toch met ongelooflijk veel vooroordelen zat als het gaat over mensen die in dat soort van instituut werken. Ik vond het geweldig om de dansers daar te ontmoeten. En de cast die we gekozen hebben om die voorstelling opnieuw te maken, ik kijk er enorm naar uit om samen met hen te werken.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Ik vind het zo moeilijk om zo als een soort van messias, een soort van boodschap uit te spreken.
Hier mag dat dus.
Hè? Ja. Ja. Nee, ik denk als ik iets zou willen meegeven aan de wereld, dan is het wel van laat uw iPhone liggen of verlies hem even. Ik zat gisteren op de trein van Antwerpen naar Gent en ik keek rondom mij en iedereen zat op zijn iPhone. Er is niemand die nog gewoon naar buiten kijkt en het landschap laat passeren of die... Het wordt zelfs gênant als je iemand ineens in de ogen ziet die tegenover je zit. Ineens wordt dat dan een soort van gênante situatie. En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Ik zit niet op de sociale media en ik ben daar ontzettend blij om. Dus ik voel niet de noodzaak om voortdurend mijn telefoon open te zetten. Ik voel mij ook helemaal niet ouderwets, omwille van het feit dat ik dat niet doe. Het is een aanrader.
Ja. Genoteerd. Zullen we nog eindigen met dat fantastisch prachtige nummer van Kathleen Ferrier, Omraai Mijn Voel.
Ja, geweldig.
Luister ook vooral eens naar die volledige versie van dit nummer. Terug te vinden op onze Spotify-lijst. Kijk maar naar Touché op Spotify. Daar kan je deze Kathleen Ferrier ook terugvinden. Ik wil jou bedanken, Alain Platel, voor dit fijne gesprek. Alle info zetten we ook op onze website. En volgende week is er de laatste Touché van het seizoen. En dan is mijn gast de commercieel directeur van Red Bull, Francis Wijns. Fijne zondag nog.
Geen zin, bedankt.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
Morgen de Radio 1 Arno 70-sessie in OLT Rivierenhof in Deurne.
Ik vergeet dat altijd.
Een verjaardagsfeest voor Le Plus Beau. Met muzikale vrienden en familie, zoals Zwangere Guy.
Hey.
Stef Camille Carles.
Hey.
Black Box Revelation.
Goedenavond.
Triggerfinger.
Cool.
En.
Bonjour.
Melanie de Biasio.
Dat moet niet meer zijn.
Luister live of kijk via onze app naar de Radio 1 Arno 70 sessie. Morgenavond vanaf 8 uur.
Papa, kan je nog één verhaaltje vertellen?
Nee, mama, de deur moet open blijven.
Ik heb het te warm.
Ik wil nog iets drinken.
Waar is mijn knuffel?
Kan het licht aan blijven?
Er zit een monster onder mijn bed.
Samen je kleuter in bed stoppen kunnen we nog niet leuker maken.
Ik moet nog pipi doen.
Maar samen tv kijken wel. Tijdens Ketnet Junior weet je speciaal voor ouders. Zo wordt samen met je kleuter kijken nog plezanter. Voor jong en ouders. Je vindt Ketnet Junior 's ochtends op Ketnet, in de namiddag op Canvas en de hele dag digitaal.
De cello concertos van Haydn. Heerlijk. Tenzij uw oren de hoge tonen missen. Dan hoort u... Hebt u liever... Kom dan naar het Laperre Hoorcentrum en probeer een maand lang een hoortoestel uit. Helemaal vrijblijvend. Laperre.
Om indruk te maken op de koning, kunt je de Brabantsonne zingen.
Allons enfants de la...
Oh, wacht, is dat abuus? Of tonen dat je hem echt goed kent.
Albert!
Albert! Albert.
Ja, mannetjes.
Ja, dat is een zoon, hè.
Ja, juist.
Wie heet hem?
Of gelijkenissen zoeken.
Ik heb ook een serie mijn en of.
Ah, ook in La Kenya?
Nee, ja, maar in Mol.
Zeer goed. Maar als je echt een goede indruk wilt maken op de koning, dan zet je beter de verse zomerproducten van Lidl op tafel.
Een slaatje met prinsessenboontjes, uw hoogheid.
Prinses, delicieux.
De verse producten van Lidl, voor iedereen die telt.
Dat muziekje, dat ben jij. Wanneer je net je kleine teen gebroken hebt in Tirol. Dat partijtje rotsklaar.